in Jesaja 17. Dank je. En je weet dat deze profetie min of meer gericht is ook tegen het Noordrijk. Ik lees het toch eerst maar even, ja. Vanaf vers 4, we hebben vorige keer 3 versen gedaan. We doen er vandaag een paar meer, we gaan tot en met 8. Dan zie je dat we weer een deel ervan gehad hebben. En het NBV heeft dat netjes aangegeven met witregels. En dat is ook wel een goede indeling. Op die dag, vers 4, gaat Jacobs luister te loor. Het vet van zijn lichaam slinkt weg. Het is of men de rijpe oogst binnenhaalt, alsof hè, en met de hand de aren afsnijdt. Het is als aren lezen in het dal van de Refaïm. Slechts een laatste rest blijft er nog van over. Als bij het oogsten van olijven 2, 3 rijpe vruchten boven in de top, 4, 5 nog aan de takken van de boom, spreekt de Heer, de God van Israël. Op die dag, dat hadden we net ook gehad in vers 4, hè? Dat is een herkenning, hè, als je dat leest. Op die dag zal ieder de blik op zijn maker richten. Maar de heilige van Israël, naar de heilige van Israël de ogen opslaan. Men zal zich niet meer wenden tot zelfgemaakte goden en hun altaren. Geen oog meer hebben, dat staat er niet. Voor zulk mensenwerk, voor Asherapalen en wierookaltaren. Dat is het. Voor vanavond. Nou, wat zal het allemaal brengen? Ja. Nog even om het te typeren, want ik geef niet zoveel geschiedenis. Ik duik er vaak heel persoonlijk in. En dat doe ik bewust. Dus ik geef nog even aan, het 10-stammenrijk vertrouwt voor zijn welzijn op zijn eigen macht en op afgoden. En Jesaja geeft al een tijd aan, hier in 17 met name heel sterk weer, dat alleen vertrouwen op Gods bescherming, op God, je bescherming biedt in deze wereld, in deze tijd. Ja, zegt hij toen al. Eigen macht, eigen kracht, andere goden van de vreemdeling bieden geen uitredding. De Heer is het die de geschiedenis leidt. En zo is het dan de geschiedenis ingegaan. En dan kan je naar die profetie kijken. En dan merk je ook nog dat die vervuld is. Want het volk is weggevoerd. Dat land is aan een kaalslag onderhevig geweest, het Noordrijk. En er is nooit meer iemand van teruggekomen. Het is toch wat? Dus die rest, dat klopt ergens niet. Dat begrijp je dan ook. Nooit meer iemand van teruggekomen. En latere lezers, die dat lezen, die zeggen, dus wat daarvoor gezegd werd, dat gebeurt. En die nemen daar weer lering uit. Die zeggen niet van God waarschuwt en anders zal die je krijgen. Maar als ik niet die weg van de Heer ga, als ik niet zijn woorden laat werken in mijn leven, dan kom ik niet uit waar hij me wil hebben. En dat eindigt met kaalslag en met dood. Dan heb ik me gelijk geestelijk een beetje. Ja? Nou, u weet, Damascus, Samaria, we hebben het de vorige keer, dacht ik al over gehad, die zijn verwoest. Dat zien ze dan ook weer, want dat lezen ze. Ze zeggen, hé, die zijn verwoest, ja, dat klopt. En dat spoort hen dus aan om de woorden van God te harte te nemen. Ja? Dat is gewoon het geschiedkundige puntje even. Dat je zegt, hé, wat is gebeurd? Het is in het Noordrijk en er zijn heel veel profeten nogal tegen opgetreden, waaronder Jesaja. Er was er maar één die in het Noordrijk zelf profeteerde. Weet je wie dat was? Wie? Nee? We zitten iets later dan Elia. Hosea. Ja, Hosea. Klopt. En die begint ook niet mals. Vandaag zit de vertaal. Die begint ook niet mals van. Neem je een vrouw. Een vrouw van wellustigheden. Of van onreinheid. Een ontuchtige vrouw. Vertalen ze meestal. Ja? Omdat het volk en laat zien. Dat het volk zich omwentelt. En omwentelt in hoererijen. Met afgoden. Dus dat was een vreselijke situatie in Israël. Dat staat parallel hieraan. En als je het begin van Jesaja. Dat hebben we behandeld. In het leerhuis 1, dat is even geleden. Als je dat vergelijkt met Hosea 1 in het begin, dan zie je dat vers 1 ongeveer hetzelfde is. in de tijd van de koningen, koningen, koningen en de koningen, koningen, koningen. De zoon van, gewoon een hele historische opmerking. Moeten we eens nalezen thuis. Goed, dat is even ter begin. Nu starten we echt. We hebben al gelezen de verzen. En het zal duidelijk zijn dat het hoofdthema de ondergang van het Noordrijk is. Wat is nou het Noordrijk? Dat is Israël. Soms aangegeven in de Bijbel door Efraïm. Of Efraïm, zoals we het in het Nederlands zeggen. Ja. Voor die ondergang nu gebruikt Jesaja 3 beelden. Ja? En heb je gezien welke beelden? In vers 3, in vers 4, 5 en 6. Ja. Ja. Het beeld van het lichaam. Een weldoorvoede man, moet je voorstellen, die vermagert. Ik zal nog niet zeggen wegteert. Nog meer? De oogst. De oogst, ja. Tweeërlei. Tweede en derde beeld zijn dat. Die gaan over de oogst in vers 5 en 6. Gaat over de are. Heb je hem? Je hebt het toch voor je? Gaat over de are en de olijven. Het zijn twee verschillende oogsten, hè? Ja. Twee beelden van de oogst. We komen er straks wel op. Goed. Op die dag. Dat staat voorop, hè? En dat komt nogal eens voor in Jesaja. Op die dag gaat Jacob's luister, zijn heerlijkheid dus, teloor. Het vet van zijn lichaam slinkt weg. Ja, dan staat het vet van zijn vlees. Begin gewoon aan het begin. Op die dag. En als ik lees in de Bijbel op die dag, dan vraag ik altijd. Precies. Zo lees je de Bijbel. En dan kom ik terecht bij wat Jesaja aangeeft met de dag des Heren en ook andere profeten. Dat is de dag van het oordeel. En het hoeft niet zwaar te klinken, want als de zonen Gods tevoorschijn komen, openbaar komen, dat is ook de dag van het oordeel. Ja? Dat is ook prachtig als je het positief bekijkt. Dus de zonen Gods komen op die dag in volle heerlijkheid openbaar. Moet je voorstellen voor jezelf. Ja? Volle heerlijkheid, geen ballast meer. Mooi toch? Ze zijn dan enkel licht en leven. En de duisternis krijgt geen vat meer op hen. En dan komt die eindstrijd. De duisternis komt erop af. En ze houden stand in de eindstrijd. Ze gaan niet om. Dus op hen loopt het rijk der duisternis zich te pletteren. En weet je, dat kun je nu al oefenen, gewoon in je dagelijks leven, leuk hè, met de hulp van de Heer. Die macht, die zal zich op mij te pletter lopen voortaan, zoiets. Ja, nou even om het praktisch te hebben voor jezelf, ja. En wat gaan die zonen Gods dan doen? Dan gaan ze het oordeel uitvoeren. Ze gaan scheiding aanbrengen. Ze gaan het dodenrijk in. En ze ontmantelen dus de dood. Op die dag. Dat is de dag van het oordeel. Maar als ik het zo hoor, is het ook de dag van het allerlaatste oordeel. Weet je het nog? Voor de troon van God. En dan zag je mensen, en sommigen hebben een voorstelling van dat God daar staat. Die zeggen, jij gaat daarheen en jij gaat daarheen. Maar zo is het niet. De bewegingen die dan loskomen. Daar gaat het om. En er zullen machten der duisternis, helaas soms mensen die zich met hen verbinden ook, die zullen wegvluchten voor de troon van God. Ja? Die zullen wegvluchten voor Gods heerlijkheid. Onbestaanbaar, hè? Maar van die Gods heerlijkheid moesten ze vroeger al niets hebben. Nou, dichterbij. Dat is eentje veraf, daar gaat het naartoe. Dat is het perspectief. Prachtig. Deze dag van het oordeel begint al eerder. Toch? Wanneer begint die dag voor jou? Nu, ja. Die dag begint. En nu kan je zeggen, ja, ik ben een kind van God. Oké, allemaal heel mooi. Het wezenlijke, die dag begint op de dag dat jij oordeel aanbrengt, scheiding aanbrengt. 8 januari 2014, 8:30. Heer, ik breng oordeel aan, samen met u. Ik onderscheid mezelf van de geslachtsmachten die nog door me heen werken. Ik scheid mezelf van hen, van die machten. En van hun overwegingen, hun redeneringen, hun zwaarmakerijen. Ik scheid me van hun gemopper, van hun geklaag. Want zulke werkingen doden, Heer, uw leven in mij. Ik zie die werkingen niet langer als van mezelf. Ik laat het evangelie ten volle op me inwerken en ten volle werken in mijn leven. De duivel zal mijn leven niet langer beperken met zijn negativiteit, met zijn zwaarmoedigheid, met zijn ontkenning. Met alsmaar zien op zichtbare dingen, of dat ik het alleen moet doen. Heer, samen met u, geef me aan u over. Het zou zomaar een belijdenis van je kunnen zijn, een proclamatie, een vastmaken. Niet alleen om 8:30 vanavond, maar morgen, als er van alles op afkomt. Het zal duidelijk zijn, dat is de andere kant, wie dit niet onderkent, wie hier niet in gaat staan, wie dit niet proclameert, die wordt klein gehouden. Die mag niet omhoog komen. Die moet blijven zeuren over aardse zichtbare zaken. En daar zit de koning des hemels achter. Dus die moet kind blijven van de koning des hemels. En alle andere mensen moeten het voor hem oplossen. Goed, dat is wat sterk gezegd, maar ik hoop dat je het snapt. Als je in zo'n proces zit, dan proef je Gods leven niet. En weet je wat het gevolg vaak is? Alles moet blijven zoals het is. Moet vooral niet veranderen, want dan schrik ik me. Of moet vooral niet veranderen, want we doen het toch zo goed. Of ik weet het toch het beste met volle evangelie. Hebben we zo'n goede gemeente. Nou, de kern daarvan klopt. Maar de geest die dat uit. Hoogmoed, let op, zeg ik ook tegen mezelf. Verhoging zonder de Heer als basis. Verhoging, ik zeg het nog een keer, zonder de Heer als basis. Zonder zijn geest en kracht als uitgangspunt en basis voor mijn leven. Daarin ligt een val. Want als een boze geest me verhoogt, of ik ga erin mee, wat zijn we toch goed, wat doen we toch goed in de opvoeding? Ja? Nou, ik vind het helemaal niet. Ik vind dat het best beter kan. Vond ik vroeger al. Er verandert wel het een en ander. Er vernieuwt wel. Maar je neemt toch geen genoegen met wat je tot nu toe bereikt hebt. Heer, in dit spoor wil ik verder. Als je al het mooie voor ogen hebt. Toch? Dan heb je het goede perspectief. Want anders vernieuw je niet. Ja? Het zal duidelijk zijn. En hopelijk merk je dat daar de koning des hemels in werkt. Hij wil niet dat Gods heerlijkheid in mij, in jou, openbaar komt. En wat doet hij nou? Nee, maar toen Mozes de berg op was. En die heeft zich door allerlei dingen heen gevochten. En dan komt hij terug. Ja, dan wordt het hem even te veel. Want dan is het daar gewoon een pretpaleis aan het worden. Joh. Als je dansen, voor een gouden kalver gemaakt. En Aaron is erin meegegaan. Wat een zootje. En dat vindt Mozes ook. En die denkt, nou, te pletter met die dingen dan. Zo kan het niet. Zo is het verbond verbroken. Al nadat het begonnen was. Voor het begonnen was. Ja? Goed. Dat je het in de gaten hebt voor jezelf. He, want we zitten niet in de hoorreppen met de ogen. Maar het gaat wel om de werking van Gods geest. Het gaat wel om wat je daarin kan bereiken. Ja? En dat je je niet laat afleiden door. Nou, kort gezegd, vul ik het niet in andere geesten. Met een leuke zooi en heugen. Niet doen. Vers 4a, begin dus, staat letterlijk. Ik had het net over op die dag, heb ik uitgewerkt. Er staat letterlijk, op die dag wordt verlaagd de heerlijkheid van Israël. op die dag wordt verlaagd de heerlijkheid van Israël. En de MBV denkt, we moeten daar een mooie zin van maken. Op die dag gaat Jacobs luister te loor. Ja. Ik hoop dat je in dat verlagen, dat je daar iets, een beweging in ziet. Ja? En niet, dat is niet een beweging van God, dat snap je. Ja? Wie zichzelf verheft, staat er in de Bijbel, die valt vernederd worden. En nou wil je niet denken, oh, dus als ik mezelf verhef, dan komt God en die vernedert me. Nee, er is een boze geest die zorgt dat mensen zich verheffen. Wat zijn we toch goed? Hè? Wat hebben we... Nou, ik ga het niet invullen, want dan denk je misschien, uit wat gehoord, daar gaat niet om. Wie zichzelf verheft door deze grootvorst, die wordt verlaagd, vernederd, door dezelfde grootvorst. Want die laat je zo op de aarde donderen. Want die heeft geen houvast verder in de hemel. Goed. Nou, de luister van Israël. Het Noordrijk, Israël, dat wist je denk ik al, hè? Dat staat voor mensen die niet meer vernieuwen. In hun leven, zeg ik er dan maar gelijk bij, voor het gemak. Vernieuwen in denken is prachtig. Maar het moet werken in mijn leven, hè? Ja? De heerlijkheid van Israël slaat op leven op jezelf gericht. Dus eigenlijk een altaar, daar ga je zelf op zitten. En de anderen die moeten allemaal wieroken. Wat doe je het goed? Gaat stinken. Vind ik. Want ik vind dat wierook een beetje stinkt. Dat heb ik nog uit de Romeinse kerk, ja. Goed. Het zal duidelijk zijn, wat hier beschreven staat, is geen werking van Gods geest. Want waarom zou jij jezelf verhogen? Hoeft toch helemaal niet? Je mag God, de Heer, zijn woorden in je leven verhogen. Prachtig toch? Dat ze dus gezien gaan worden. Dat is het. En zo word je zelf ook verhoogd door de geest van de Heer. En dat merk je, je denkt, hé, ik ben aardig op hoogte. Ja? Kan je ook minder tegen mensen aanlopen. Ja, geintje. Maar je snapt het wel, hè? Dan gaan mensen God in jou zien. Weet je wat fijn is? Dan zak je niet meer weg in je ellende. Maar dan smacht je ernaar Gods heerlijkheid te openbaren. Ik heb nou zo'n verlangen. En dan hoor ik. Ja, want ik wil graag een nieuw. Nee, je smacht ernaar Gods heerlijkheid te openbaren. Zo. Als gemeente samen Gods heerlijkheid openbaren. Prachtig toch? En dat is aan de gang. Dat is aan de gang. Maar laat dat niet wegsuffen. En dan voornamelijk in mijn leven en voor jouzelf in jouw leven. En dan staat er. Het vet van zijn lichaam, van zijn vlees staat er letterlijk, slinkt weg. Hier heb je dus het beeld van het lichaam. Van een weldoorvoede man, om het zo maar te zeggen. Het wordt gelieerd aan Israël. Het wordt gelieerd aan het lichaam van het land, om het zo maar te zeggen. Lichaam van het volk. Die man die wordt ziek. En die kwijnt weg. En het vet van zijn vlees kwijnt weg. Waar is vet nou teken van? Best aardig. Teken van? Van? Van welvaart, ja. Van vruchtbaarheid. Het goede vet, hè? Ja. In zijn leven. Maar er staat er iets achter. En dat is me ook opgevallen. Vandaag. Het vet van zijn vlees. Ja? Dat slaat op het land Israël. Die hadden we al, hè? Dat slaat op het lichaam van die man die eerst wat dikker was. Wel de voet. Maar als je het nou dieper voor jezelf pakt. Dan slaat zijn vlees. Vet van zijn vlees slaat op dat je gericht bent op zichtbare dingen. Dat het daarom gaat. En dat die welvaart dus een soort welvaart van buiten wordt. Terwijl het hier mag gebeuren. Hier mag het je wel gaan. Dat het je wel gaat. Dat je welvaart. En dan vanuit je hart een prachtig leven. Samen met de Heer. Het vet van zijn vlees kwijnt weg. Ontwikkelen van goddelijk leven staat stil. Kun je constateren als dat een moment of een dag zo is. Maar als het alsmaar doorgaat, zoals hier bij Israël, ja, wat krijg je dan? dan krijg je een vermageren. Dan krijg je onvruchtbaar zijn tot de dood erop volgt. Ja, want de dood is ook een vijand. Hier staat beschreven een soort geestelijke anorexia. En ik zal het praktisch voor je invullen. Want dan zijn we weg uit Israël en de geschiedenis, maar misschien had je het al dichtbij. Maar ik help een beetje. Ik vul het voor mezelf en voor jou in. Geestelijke anorexia. Gods woorden niet mogen of niet kunnen geloven. Ja? Nou, dan word je gestoord. Alleen maar bezig zijn met wat niet goed gaat. In je leven, bij de ander, in de gemeente. Oh, dat is nog zo'n hardnekkige soms. Hardnekkige werking. Kom ik nog wel tegen. Ja? Maar onderkennen. Hè? Want dat werken demonen uit in mijn en jouw denken. En die willen daarop verder in je leven. Soms moet je breken met demonen. Soms ook je laten bevrijden. Soms moet je de werkingen ervan onderkennen als niet van jezelf. Ga ik daar een potje zitten klagen? Ja, maar ik heb een reden toe. Hoezo? Daar heb je hem, de sleutel. En dan loop ik te klagen inwendig en denk ik, het is toch van de gekke? Ik heb zo'n prachtig leven. En dat hou ik vast. En dan ben je ook gauw uit dat geklaag weer weg. Heb je dat nou nooit? Ja? Valt wel mee? Eerlijk, hè? Voor jezelf. Ja? Of mopperen. Ja? Als de heer nou toch een ingreep bij je mag doen, dat hij gelijk maar al het gemopper uit je wegsnijdt. Toch? Ja. Nou, ik noem maar wat. Hè? Dus je moet soms die werkingen onderkennen als niet van jezelf. En waarom? Omdat je dan Gods werkingen ook duidelijker ziet. Want die zijn aan de gang en die willen verder in je geestig lichaam. Je kunt ze laten werken verder in je leven. Prachtig toch? En soms moet je jezelf echt bekeren van hun gedachten en hun werken. Nou, dan is het evangelie kort. Bekeer je dan en geloof dit evangelie. Nou, dan kan je bidden, Heer, dank u voor uw ruimte in mijn leven. Ja? Voor het leven dat u in die ruimte aan me geeft. Ik hoef niet weg te kwijnen in negativiteit. Ik breng oordeel aan. Ik genees zelf. Eerst van binnen en vervolgens zoveel mogelijk naar buiten. Mijn geestelijk lichaam, het lichaam van de gemeente, slinkt niet weg. Slinkt niet weg. Het staat op. Het komt tevoorschijn. Prachtig. Mooi toch? Kan je wat leren uit Jesaja 17. Uit die vreemde verse van dat lichaam wat wegslinkt. En de heerlijkheid die niet doorwerkt. En dan weet je, dat hoeft niet. Heb je hem te pakken? Omgezet? Voor jezelf? Mooi. Dan ben ik bij vers 5. Het is of men een rijpe oogst binnenhaalt en met de hand de aarde afsnijdt. Het is als aren lezen in het dal van Refaim. Het gaat hier dus ook weer over een manier van leven. Ja? De levensweg. Oud woord. Maar Bijbels woord, het gaat over de weg. Als je op die manier leeft, zoals er hier staat in Jesaja, zoals Israël doet, en waar ik dingen van aangegeven heb, dan hou je geen stand tegen de vijand. En we zien dit in de geschiedenis. Dan neemt die grootvorst het land in, voert je weg, hij neemt je leven in, en hij probeert je te krijgen, en dat zou je dan merken, onder een regime van angst en dwang. Ik moet dit, en oh, als er dat gaat gebeuren. Dat zijn geen werkingen van Gods geest, dat is niet het klimaat van Gods koninkrijk, en als ik het tegenkom, wil ik eruit weg. Het is een regime van angst en dwang. En dat wil het leven van mensen bepalen. En er zit het rijk der duisternis achter. Goed. Hiervoor gebruikt Jesaja dus ook het beeld van de oogst. Dat is het tweede beeld, hè? De vergelijking, het land, je leven zal zijn als. Dat is de vergelijking. Ja? En de Heer laat dan zien eigenlijk, als je het doorgelezen hebt met me, dan blijft er eigenlijk niets over. Als ik goed kijk en geestelijk doorpak in dat beeld, dan zie ik een man opkomen met een zeis. Ja? Nou, dat is een beeld, de man met de zeis. Ja, je weet het, hè? En als je meekijkt, dan zie je die oost alles, die haalt alles omver, die wil jou omver halen. Haal het heel dichtbij. Letterlijk staat er in vers 5a, de oogst van wat staat zal verzameld worden. De oogst van wat staat zal verzameld worden. Ik snap dat je daar allerlei vertalingen van gaat maken, want je denkt, ja, waar slaat het nou op? De oogst van wat staat zal verzameld worden. Als je nou in beelden gaat denken, dan kan je ontsporen. Dus wie staat zal verzameld worden. En wie valt en ligt, die zal niet verzameld worden. Dat is niet. Dan zou je ontsporen. Ik denk dan aan het koren. Het koren staat. Maar ik denk nog aan wat anders. Jezus gebruikt er een gelijkenis over. Het onkruid. De dolik. Die staat ook. En die is minstens zo hoog als het koren. En van buiten lijkt het helemaal het. Waar vind ik dan het verschil? Wat? Aan de vrucht, ja. En bij die ene kijk je, bij de dolk. En dan denk je, barst geen vrucht, niks. Ja. Nou. In zijn aar is geen vrucht. En nou staat er, letterlijk in vers 5b, het volgende. En met zijn arm, dat vond de NBV een beetje raar, die met zijn arm de aar afsnijdt. Dat staat er gewoon. Arm is beeld van kracht, hè? Ja. En zij denken, nou, we maken er maar een hand van, want dat zal eens handzamer. Ja. Goed, met zijn arm snijdt hij de aren af. Hij snijdt aren af. Ja? Hij snijdt aren af. En natuurlijk zit je nou op een dwaalspoor als je niet uitkijkt. Je denkt, nou ben ik benieuwd hoe het met koren en dodelijk afloopt. Ik zie jullie denken. Daar heb je gelijk in, hoor. Dus als hij aren afsnijdt, dan komen ze los van de... van de bodem, los van de aarde. En wie dan gericht is op de aarde, en dat is die dodelijk waar geen vrucht in zit, waar geen vrucht in komt, die redt het niet langer. Die komt om. En wie gericht is op de hemel, nou gebeuren wat er gebeurt, die gaat omhoog. Die gaat door. Die gaat de hemelen door. Die blijft bezig met vruchten dragen. Gods vrucht. Gods heerlijkheid openbaart. En, zegt dan het derde zinnetje als je meekijkt in de MBV. Letterlijk, het zal zijn als één rapende aren in het dal van Refaim. Het zal zijn als één die aren raapt in het dal van Refaim. Maar een beetje lastig, hè, Jesaja soms. Goed. Het dal van Refaim. Dat is een prachtige grote landbouwstrook naast Jeruzalem. Ja, dat is niet aan de kant dus van de Dode Zee, maar aan deze kant. Daar heb je nog steeds daar mooie landbouwgebieden. En wat betekent nou Refaim? We hebben eerder er iets van gehad in Jesaja, maar zo even geleden. Ik geloof leerhuis 13. Refaim betekent schimmen. Ja? Schimmen. En daarom vertaalt de Nardense Bijbel als enige in een dal van schimmen. Daar kunnen andere vertalers niks mee, een dal van schimmen. Laten we maar het dal van Refaim neerzetten. Want dat is natuurlijk ergens geweest. In een dal van schimmen. Daar gebeurt dit dus wat je hier ziet. Daar worden aren opgeraapt. Are die dus niet, heb je hem nog? Wat dodelijk is. Ja? Daar gebeurt dit in het dal van Schimmen. En wat hoor ik daar dan in? Daar hoor ik het dodenrijk in. Ja? Daar worden koningen, daar worden reuzen, we hebben het eerder in Jesaja gehad, gemaakt tot schimmen. Een schim van wie ze waren. Toegepast op de historische situatie, dat snap je, de koningen, het land, weg gaat het koningschap, totaal is het er niet meer, weg gaat hun pracht en praal. Het wordt een schim van wat het was. Zij, die koningen, worden een schim van wie ze waren. Toegepast op nu. Want als we het hebben over een dal van schimmen en over het dodenrijk, dan zijn dat occulte geesten. En dan is het gewoon heel interessant om gewoon te denken voor jezelf eens, hé, occulte geesten, hoe werken die nou? Hoe zit dat? Ja? Hoe werken die? Via welke praktijken? Als je altijd naar doden toegetrokken wordt. Of begraafplaatsen. Ah, ik geef er wat aan. Maar ook sommige hardnekkige geslachtsmachten. En dat hadden we allemaal in de familie, ja. Nou, dan is het wel hardnekkig. En dan heb ik het over het verkeerde natuurlijk. Waar je liever vanaf wil. Ja. Dus occulte geesten, hoe werken die? Via welke praktijken? Hoe zoomen ze in op je denken? En fixeren ze je soms op zichtbare dingen? Daar kom je nooit meer vanaf. En maar zuigen, en maar zuigen. En dan moet je kijken, de Heer die loopt langs. Die zegt, nee, daar kom je nooit meer vanaf. Dat zegt de Heer toch niet? Jongen, ik ben bij je. Ik help je. Misschien niet op de manier zoals jij wil, maar op mijn manier. Dat is de Heer. En dat is soms voor mensen, ik heb het over mezelf, wel eens lastig. Je zou het liefst op jouw manier, toch? Ja, je houdt je financiën bij, je houdt je al je planningen bij. En dit heb je ook gepland met de Heer. Ja, dat je merkt dat daar de duivel lucht in kan krijgen met zijn occultisme. Hè? Dat je het in de gaten hebt. Goed. Dus machten uit de geslachten, dat zijn altijd occulte geesten. En het is goed om ze te onderkennen en mee af te rekenen. Niet om te stempelen hoor. Van, oh, die hebben weer last van die occulte geest. En van die Dan moet je mee ophouden. Dat moet je niet doen. Maar wel in de gaten hebben voor jezelf. Om zodoende niet tot een schim te worden. Maar tot een koning. Ja? Om duidelijk tevoorschijn te komen. In Christus. In de hemel. Nou, de dal van Refaim, dat is dan nog een heel verhaal. Daar vereren ze natuurlijk de Baals en de Astartes. Daar kan alles in de religie. Oh, dat erbij. Oh, doen we ook, joh. Vooruit. Oh, leuk dat je dat doet. Ja. Ze doen ook mee aan de vruchtbaarheidscultus. Maar, en dat is de kern er ook van. Dat zijn hun uitwerkingen. Zij verstarren. Ze verdorren. En ze zorgen dat er geen vrucht gedragen wordt. Je zult toch aren lezen in het dal van de schimmen. Nou, dat doen wij niet. Dat is niet veel goeds. Dan oogst je ook niet veel goeds. Maar heerlijk dat je mag begeven in, op de berg van de leven, om het zo maar te zeggen. Dat je daarin omhoog mag gaan. Met perspectief voor je. Helderheid, duidelijkheid, kracht, sterkte. We gaan verder. Heer, u helpt me. Ik laat me niet meer fixeren op mijn zichtbare situatie. Oh, ze kunnen zoveel rare dingen van me zeggen. Nou, ze schreeuwen het maar uit, maar ik hou mijn oren er doof voor. Zoiets. Want als machten de duisternis het niet doen, doen mensen het wel door hen heen. Dat je doorheb. Ja? Goed. Vers 6. Dan gaat hij verder. Slechts een laatste rest blijft er over, zoals bij het oogsten van olijven. 2-3 rijpe vruchten boven in de top. 4-5 tellen door aan de takken van de boom. Spreekt de Heer, de God van Israël. En als dat daarachter staat, dan betekent dat je niet zomaar met iets te maken hebt. Maar dat de Heer zegt op die dag, daar is het begonnen, zal dat en dat en dat gebeuren. Spreekt de Heer, de God van Israël. Het derde beeld, waarmee Jesaja de verwoesting en ondergang beschrijft, dat is het beeld van het oogsten van olijven. Heel veel olijfbomen, ook nu nog, al daar. Ja? Veel olijven, en dat is het hele mooie, die vallen uit zichzelf van de boom. Ja. En wat doen ze met de rest? Het is een negatief beeld hoor, voor de duidelijkheid. Wat doen ze met de rest, wat er niet uit wil vallen? Dat schudden ze eruit. En anders? Dan slaan ze het eruit. Goed. Dan slaan ze het van de boom af. Worden eruit geslagen. En daarin hoor je werking van boze geesten. Die jou van de boom af willen hebben. En ze zullen je meppen. En ze zullen je slaan. En ze zullen je schudden. Want jij zal niet meer geloven dat al het mooie van de Heer in jou, in de gemeente, tevoorschijn mag komen. Want, nou, dat zijn hun slagen. En ga daar niet mee. Dan gaat de klappen vallen. Ja? Goed. Weet je wat het mooie is? Er blijven in die boom olijven hangen. Er blijft altijd een rest over. Dat vind ik het mooie in dat beeld. In je eigen leven en ook in de gemeente. Het kan bij wijze van spreken heel op een gegeven moment, kan een hele hoop over je heen komen, kan er heel naar allemaal zijn, maar er blijft een rest over. Geldt voor jezelf, geldt voor de gemeente. En dan komt er een getallenspreuk. Dat zie je wel, want er wordt geteld. Dat noemen ze een getallenspreuk. Die heeft de betekenis van een gelijkenis. En die gelijkenis is een beetje zo, je denkt, de boom is kaal, er blijft niets over, want je ziet het allemaal op de grond liggen. Toch? Denk mee. En dan kijk je omhoog. 2, 3, 4, 5. In de top. Aan de takken. Op één hand te tellen. Maar wel aanwezig. Ja? Dat je nooit zegt, ja, die kan je op één hand tellen. Nou, zie het mooi, hè? Dat is positief, hè? Ja. Een hand vol. Hou nog in die boom. Ga door. Prachtig, toch? Ja? Het kan wel eens zo werken in je leven. Dat kan je voorstellen, denk ik. Als je het moeilijk hebt. Dat je alleen kijkt naar kaalslag. Kijk dan ook eens omhoog. Tel je zegeningen. 2, 3, 4, 5. Mooi, hè? Dan heb je hem gelijk weer praktisch voor jezelf. Nou ga ik even laten zien wat er letterlijk staat. Komt-ie. 2, 3 vruchten in de top van de boomtop. 4, 5 aan haar takken. Vruchtdragend. Even onderstrepen, hè? Vruchtdragend. Ja. Het is jammer dat hebben ze gewoon weggelaten. Zie dat? En ik vind het zo wezenlijk dat er nog eens benadrukt wordt door degene die in het Hebreeuws schrijft, vruchtdragend. Nou, 1 helemaal boven in de top. Zie je hem? Zie je hem hangen? Wie is dat? Dat is Jezus, ja. Je mag op hem zien, in jouw situatie, voor jouw leven. En ook weten en geloven, hij helpt me. Hij geeft me visie voor mijn toekomst. Hij geeft jou inderdaad visie voor zijn toekomst in jouw leven. Dus, geef je over aan hem, kom in de ruimte van God en leef, ja. Heb je hem? Dat is zo mooi. Nou, het schiet me nu te binnen. Dus, neem tijd voor zijn woord. Neem tijd voor wat hij tegen je zegt. Dan krijg je zelf ook ruimte in je leven. En dan hoor je bij hen die vrucht dragen. Dan hoor je bij die rest, te midden van een wereld in duisternis. Te midden van mensen die in duisternis leven. Dan hoor je bij hen in wie goddelijk leven tevoorschijn komt. Prachtig, hè? En er mag nog veel meer tevoorschijn komen. En de Heer werkt dat wel uit, in rust en vrede, in jouw leven. Vers 7. Op die dag, daar heb je meer, hè? Vers 4 was op die dag, vers 9 is op die dag, Op die dag zal een ieder de blik op de zijn maker richten, naar de heilige van Israël de ogen opslaan, staat er. Op die dag. Die dag, dat is een positieve omkeer. Allereerst voor jezelf. En letterlijk staat er dan, dan zal de Adam, dus de mens, zijn blik richten op zijn maker. Ja? Dan zal de Adam, de mens, zijn blik richten op zijn maker. Er staat niet, dan zal iedereen zijn blik op zijn maker richten. Dan zal de mens zijn blik richten op zijn maker. Dat is de toekomst. Te midden van kaalslag, doodslag, richten mensen zich op God die leven geeft. Dat is bemoedigend, hè, voor de evangelisatie. Van jezelf. Ja, toch? En voor jezelf. Voor jou en mij geldt toch, Heer, u hebt mij geschapen. U maakt mij. U vormt mij met uw hand. U vormt mij naar uw hand. Als je zet mij naar uw hand, maar dat is de duivel. Weet je wel dat hij je heeft geschapen? En dat je er dus helemaal voor hem mag zijn. Een en al gericht, laten we het Bijbelse woord maar eens gebruiken, op de heilige van Israël. Vandaag. Op de heilige van Israël zullen ze zien, zegt dit vers letterlijk. Op de heilige van Israël zullen zij zien. Ze zullen niet de ogen opslaan op de heilige. Op de heilige van Israël zullen ze zien. Weet je wel, in die boomtop, we hebben hem toch nog? Ja? Prachtig. Dus nergens anders op zien. Of tegenop zien. Maar omhoog kijken. Zien op de heilige. Op de ene. En alles alleen van hem verwachten. Verwachten is zo'n mooi werkwoord. Positief verwachten. Komt het goed in de gemeente? Komt het goed met... Ja, het komt goed. Er moet nog wat gebeuren. Ik verwacht het, Heer, van u. Zo. Alles alleen van hem verwachten. Van leven wat hij mogelijk maakt voor jou. Want hij heeft je lief. En hij wil zo graag tronen in je leven. En heb je zelf weer een of andere oude stoel gepakt. En dan ga je er zelf weer op zitten. En de boel versieren. En zegt hij, ik wil zo graag in jouw leven tronen. Dat ook tegen mij. En een beetje uit. Heer, u bent mijn maker. Maak mij maar. Heel mij maar verder. Ik strek me uit naar nog meer van u. Ik geef me aan u over. Leid u mijn leven maar verder. Ik vertrouw op het leven. Dat u gaat vermeerderen in mij. Bestand tegen tegenslag. Steeds minder in beslag genomen door andere goden. Mooi, hè? Vers 8. Dus als je vers 7 ziet, dan zal men zich richten op. Heb je hem? En men zal zich niet meer richten, niet meer wenden tot. Vers 8. Dan zie je ook een beetje het verband in dit Bijbelvers. Deze Bijbelvers. Want 7 en 8 is eigenlijk heel mooi. Daaraan vooraf ging dat stuk oordeel, zeg maar. De dag. Wat je ook positief kan zien. Want het mooie komt ook tevoorschijn. En nu komt op die dag. Zal ieder zijn blik dus op. Hè? Hebben we gelezen. En niet meer wenden tot. Nou, er komt nog iets. Ik lees het je. Men zal zich niet meer wenden tot zelfgemaakte goden en hun altaar. Geen oog meer hebben voor zulke mensenwerk. Voor Asherapalen en wierookaltaren. Ja. Er staat letterlijk. Daar komt hij. Ja. En niet zal hij zijn blik richten naar de altaar. Die hebt hij zelf gemaakt. Hè? Dus het werk van zijn handen. Dat snap je wel, hè? Mensenwerk. Wat zijn vingers maakten, zal hij niet meer aanzien. Want die Asherapalen, dat waren mooie palen. En die hadden ze gemaakt. En die wierookaltaren, het waren kleine dingen. Daar zagen hartstikke leuk uit. Die zouden met liefde er een in huis willen hebben. En zo'n paal voor je deur. Maar zo ging het. En in het religieus Nederland gaat het tegenwoordig ook zo. in de gaten houdt. Ik denk dat je. Goed. Mooi. Dat is wat er staat. Dus, je zult dan zien, zelf zien, de Heer leidt mijn leven. Ik moet het van niets of niemand anders verwachten. Kan je nu al zien, hè? Alleen, Heer, u aanbidden. Want u heeft me lief. En u leidt mijn leven ook nu verder. Dus ik richt mijn blik niet meer naar de altaren. Het werk van mensenhanden. Maar ik richt me op u. Soms zijn er nog van die altaar. Ja? Het werk van mensenhanden. Soms zijn dingen die mensen hoog hebben staan. Ik zou dat voor geen goud willen missen. Ik denk, ze weten niet wat ze zeggen. Als ik het zelf zeg, geldt ook. Hij wordt ingevuld bijvoorbeeld. Nou, dat is toch altijd zo leuk en zo. Dat zou ik voor geen goud willen missen. Goed. Ik hoop dat u erover nadenkt. Want meestal wordt er dan iets zichtbaars genoemd. Ja? Een zichtbaar feest of een zichtbaar iets. Maar in feite heeft het niets te maken met het eeuwige leven. Nee, je moet het gewoon doen. Maar het feit dat je zegt, ik zou het voor geen goud willen missen. Soms bouwen we altaren voor onszelf. Dan gaat het erom dat wij het zo goed doen met de Heer. En dan moeten we allemaal vooruitkijken, dacht ik. Weet je, als we het allemaal zo goed doen. Stel je voor, we zitten op een kring en we zeggen allemaal dat we het goed doen. Het gebeurt niet, hè? Maar goed. Ik noem even een gek voorbeeld. Ja, ik ben zo goed daarin. Ja, en ik heb het hart van liefde veranderd. Ja, dan durf je toch niet meer. Dan zit ik daar en ik durf niks te zeggen. Ik durf me zwak. Dan ga ik me echt niet uitkijken. Ja, maar de Heer die gaat ook. Durf je ook je zwakte te laten zien. Het gebeurt, hè. Maar ik zet het toch even aan. Ook voor de kring, ook voor het omgaan met elkaar. Durf je je zwakte te laten zien? Of denk je die niet te hebben? Of is dat heel negatief? Als je het in de geest van de Heer durft te laten zien. En de Heer erbij wil laten komen. Bij je, vult niet in. Kan je zelf doen. Je komt er maar bij. Komt er maar in. Ik wil er kwetsbaar in zijn. Ik ben nog af en toe zo. En dan moet je niet negatief vogel op jezelf. De boze slaat, hè, dat weet je. Die slaat met die stok. Die wil je van die boom afkrijgen. Maar de Heer slaat je niet met de stok. De Heer zegt, ik help je. Is morgen over, Heer? Nee, misschien is het morgen iets minder. Misschien heb je het iets meer in de gaten. Maar blijf jezelf lief hebben. Blijf jezelf aanvaarden. Daar binnen. Kom je verder. En ik help je verder. Mooi, hè? Dus je mag kwetsbaar worden. Ja? Samen delen wat jij verlangt in je leven. Wat wil je nou? Nou, we gaan het dan eens invullen. En als je elkaar lief hebt, en dat heb je, dan kun je elkaar ook vertroosten. Daarin werkt de Heer in Heilige Geest. Kan je zwak zijn, kan je vertroost worden, en dan onderken je ook familiealtaar. Dat is ook zo mooi. Dat is ook van die altaar, van die wierookaltaar eigenlijk. Ja? Asherapalen, wierookaltaar, hoe je wil. Die in alles laten leiden door familiebanden. Ik zeg misschien iets heel gevoeligs. Ja? Maar haal dat er even af voor jezelf. In je leven, in families, mogen gemeentebanden gaan werken. Gemeentebanden. Ik kan een hele studie overhouden, maar doe ik niet. Ja? Dus een gemeente wordt niet bepaald in je leven, wordt niet bepaald door familiebanden. Het diepste van je leven wordt bepaald door de gemeentebanden. En dan staat er, wat zijn vingers maakten, zal hij niet meer aanzien. Vind je die prachtig? Dat weg. En dan komen die Asherah-palen. Palen dus gewijd aan Asherah, aan Astarte, de koning des hemels. Soms waren er van die koningen, dat waren helden, die halen alle altaren weg. Hup, met die hele zooi, al die afgoderij. En wat bleef er staan? De Asherah-palen. In de tempel, notabene. Ja, want ja, anders krijgen we problemen. Dat kunnen we niet maken. Het lijkt wel of het in deze tijd ook die geesten nog heerst. Maar je snapt dat daarachter die Asherah zit. Oftewel, als je hem nog kent, de koning des hemels. Ja? En het kenmerk van zijn opstelling is dat het niet mag veranderen. En dat heeft te maken met dus een manier van leven. En ik weet zelf hoe dat werkt, dus ik kan je er wel kort iets over zeggen. Ik kan het niet veranderen, ik heb het zo druk, het kan gewoon niet anders, want... En je merkt al, het lijkt wel of die opgewonden raakt. Door, door wie nou eigenlijk? Door de Heer? Door zijn geest? Nee, door een boze geest. Nou, is niet slecht, maar onderken het. Ja, ik ook. Dat is nodig. Want dit wat ik nu aangaf is een Asherah-paal. Ik heb het zo druk met mijn werk, ik kan niet op woensdagavond ook nog eens een keer een leer uit Jesaja volgen. Jullie zijn er wel, dat is mooi. Maar soms is dat iets wat op wil duiken. En ook andere dingen. Asherah-paal. Ja? Alleen maar denken in termen van huis, baan, carrière, geld en daarop bouwen. Vroeg of laat merk je, dan bouw je op zand. Dan is het huis niet gebouwd, je leven niet gebouwd op de rots, niet echt gebouwd op Christus. Wil duidelijk zijn. Dat is ook zo'n Asherah-paal. En dat kan als een sluipmoordenaar werken in je denken en je leven. Een andere Asherah-paal, dat het altijd alles goed gaat. Het moet altijd goed gaan. Anders gaan we binnen en dan gaat het weer goed. Moet morgen goed gaan daarmee, maar anders. Eigenlijk zit hierachter dat je het leven dus samen met God naar jouw hand wil zetten. Ja? Ik hoop dat je hem hebt. Dat je eigenlijk niet kwetsbaar kan zijn, niet gewoon vast kan houden. Ik word niet uit die boom geslagen, ik laat me er niet uitslaan. Niet je zwakte durft te laten zien. Weet je wat mooi is? Dat kan je met de Heer bespreken. Kwetsbaar. In overgave. Dat mag je met elkaar delen zonder elkaar te beklagen. Ja? Dat hebben we helemaal niet nodig. Toch? Ja, wat ik nou meegemaakt. Oh, je wordt erg. Nee. Dat is allemaal, zit allemaal hier ergens, in de modder. Niet in wegzakken. Je mag elkaar best bemoedigen, maar met Gods woord alsjeblieft. Liever preken. Met liefde dus. Erbij. En misschien pruttelt zo iemand de hele tijd door, dat hij op een gegeven moment denkt, kan ik die percolator eens even uitzetten? Ja, als je het beeld nog snapt, van de koffie die pruttelt. Ja, goed. Mooi. Om dat met elkaar te delen, zei ik, zonder elkaar te beklagen. Elkaar lief te hebben. De werkelijkheid van God lief te hebben. Niet af te wijken van. En elkaar zo verder helpen. Nou, dan gaat het erom. Accepteer ik dat een ander mij verder kan helpen? Dat is het diepste. Dat we elkaar verder kunnen helpen. Of is er maar één of twee die... Of kun je elkaar verder helpen? Uitwisselend over waar we nog meer kracht van de Heer verwachten. Niet andersom, dat is ook weinig en dat is zwak en dat is raar en dat gebeurt weer. Dat is de duivel. Dat is percolatorpotje. Ja? Dat zijn geen werkingen die je verhogen. Die verlagen je diep in ellende. Maar dat je, Heer, nog meer van uw kracht, daar wil ik voor bidden. Daar wil ik naar uitzien. En ook als het niet gebeurt. Val niet uit die boom. Ik word er niet uitgeslagen. Ik kom hier verder. In je denken, je voelen, je gedrag. Ik heb het over Asherah-palen gehad. Kun je zo'n heilige paal, zo'n Asherah-paal, mag je ook niet aankomen vaak, overeind houden. Je wordt er dan naar teruggezogen. Je offert ervoor. Je geeft er je vermogens aan. Dat is helemaal niet nodig. Mooi, hè? Dus stop met tobben. Stop, zeg ik ook tegen mezelf, met energie te stoppen in wat verkeerd gaat. Laat je niet ontmoedigen. Laat je niet leegzuigen. Onderken de Asherah-palen in je leven. Ja? Want zo'n Asherah-paal, die moet om. En dan blijf jij staan. Onder leiding van Jezus aanvaard je, verwacht je het hemelse voor je leven, van binnen, in een rein hart. En dan strijd je niet tevergeefs, dan ga je door, dan komt het nieuwe uit je tevoorschijn, prachtig toch? Heer, u bent de koning van mijn leven, en je reinigt de tempel van je hart, en je hakt gewijde palen om, kan jou het schelen dat ze gewijd zijn, om met die handel. Ja? Net zoals in 2 Kronieken 19 vers 3, daar staat het zo mooi samengevat. Gelukkig hebt u ook goede dingen gedaan. Ja? Gelukkig hebt u ook goede dingen gedaan. Intonatie is goed, hè? Je kan hem ook anders lezen. U hebt het land gezuiverd van Asherah-palen en uw hart op God gericht. Vind je het prachtig? Wierookaltaren, dat is de laatste, niet meer aanzien. Bedoeld zijn van die kleine wierookaltaren. Niet jezelf bewieroken, maar de eer en de heerlijkheid zoeken van je zender. Alleen de levende God aanbidden. Geen afgoden, altaren, palen ernaast hebben. Scheiding aanbrengen, daar zijn we mee begonnen vanavond. Dan kan Jezus in je leven werken. En Hij voert je mee omhoog. Omhoog, de hemel in. Je kunt niet meer terug, verder de hemel in. En je ervaart de werking ervan in je leven. En je verwacht, Heer, U komt helemaal openbaar in mijn leven. Ik laat me niet meer ontkennen. Ik laat me niet meer in de ellende storten. Ik laat me niet meer omverhalen. Met U, Heer, blijf ik staan. In Uw ruimte. In Uw geest. In wat U zegt over de toekomst. Prachtig. Geen ballingschap. Geen teleurgang. Geen afgang. Alleen maar opgang. Amen.